Dan hebben we in het Nieuwe Testament ook trouwens nog de term eersteling. U weet wel, dat wordt dus niet begoer, want dat vertaalt men met eerstgeborene. Maar je hebt ook de eerste vruchten van de oost. Dat heette de eerstelingen, reshit. En dat is ook in het Nieuwe Testament eersteling geworden. Maar eigenlijk is dat woord eersteling dus een soort beeldspraak, ontleend namelijk aan de oogst. Want eerstelingen zijn de eerste vruchten van de oogst, zo heet dat. En daarvan geef ik u ook enige schriftplaatsen. In de eerste plaats met betrekking tot Christus zelf vinden we de uitdrukking twee keer in 1 Korinthe 15. Daar heet het in 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dat betekent letterlijk van tussen de overige doden uit. Uit de doden betekent niet uit de dood, hè? Dat weet u, hè? Uit de doden, en doden is meervoud. Eén dode, twee doden. En hij is opgewekt uit de doden, betekent met achterlating van de overige doden, implicerend een opstanding, maar dan toch ver voor de jongste dag. En daarmee is hij geworden, juist omdat dat prematuur is en ver voor de tijd. Daarom heet het, hij is de eersteling. Wat zei ik vanmorgen over de eerstelingengarf? De eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van Christus zelf. 50 dagen later, de eerstelingenbroden zijn een beeld van de gemeente. Dat is dus de Pinksterdag. Eerstelingenbroden, dat is wat we Pinksteren noemen. Pink betekent 50, Pentecost, 50. En dat wil zeggen 50 dagen na de eerstelingengarf. En daarmee impliciet 50 dagen na Pasen. Maar die eerstelingengarf is dus echt wel heel erg vroeg. Dat is ver voordat de echte oogst rijp is. Het zijn puur echte vroegrijpe aren, zo te zeggen. Maar dat is de opstanding van Christus uit de doden, ver voor de jongste dag. En daarmee is hij geworden de eersteling. Natuurlijk is het daarmee de eerstgeborene, maar die tekst hebben we er straks gelezen. Nu heet het eersteling, dat wil zeggen dat het een verwijzing is naar de eerste vruchten van de oost en daarmee dus logischerwijze naar de eerstelingengarf. Heb u dat? Bij eersteling, het is niet eerste, het is eersteling. Het gaat om de oogst, de eerste vrucht van de oost. Daarom heet het, ik zal het even letterlijk lezen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is de correcte lezing. Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is erg kort geformuleerd, maar dat is de correcte lezing. Dat is vers 20. Maar nu lees ik gewoon even door. Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Sorry, ik kan het niet nalaten. Ik voeg er meteen aan toe dat deze tekst misbruikt wordt voor de leer van alverzoening. Men zegt, daar staat toch, ze zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Dus dan worden toch alle mensen zalig. Ze alle in Christus levend gemaakt worden. Maar dat staat er niet. Dat is een halve tekst. Dit is niet wat er staat. Er staat gelijk zij alle in Adam sterven. En er staat niet gelijk ze allen door Adam sterven. Maar gelijk ze alle in Adam sterven, want de dood is door één mens. Dat is wat uiteengezet wordt in Romeinen 5 vanaf vers 12. Want het idee is dat de sterfelijkheid van Adam wordt doorgegeven aan al zijn, alle genen, denk ik altijd, al de genen die van hem afstammen. En dus omdat de mens in Adam is, namelijk deel heeft aan Adam en zijn natuur, zijn wezen, daarom sterft de mens, omdat hij in Adam is. Dat is hoe de Bijbel het leert. En niet door Adam, maar in Adam. Wat heb je dan? Nou, en dan verder. Zo zullen alzo, op dezelfde wijze, zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan kan je hoog springen, laag springen. Maar wat er staat, is dat dit betrekking heeft op degene die in Christus zijn. Zoals de eerste zin betrekking had op degene die in Adam zijn. De natuurlijke mens, die sterft. En allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Staat hier. Dat is niet het eind van het verhaal, er komt nog meer. Maar dit is wat dit vers zegt. En er staat dus niet dat alle mensen zalig worden. Hier in dit vers staat dat zoals alle mensen in Adam sterven, zo allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. Wie in Christus is, is degene die wedergeboren is en daardoor deel heeft gekregen aan het leven van Christus. Zijn zaad blijft in hem, hij kan niet zondigen en hij zal dus levend gemaakt worden. Naar het lichaam. Dat is de wijdere context, want hoofdstuk 15 van 1 Korinthe handelt slechts over de opstanding van het lichaam. Niet over wedergeboorte, niet over wat wij noemen geestelijke opstanding, maar over de opstanding van het lichaam als zodanig. U weet wel, de opstanding des vleeses. En toen waren er al mensen die zeiden, ja, dat is toch nergens voor nodig, want we zijn al wedergeboren en we hebben toch een gebouw bij God en we krijgen een ander lichaam, dus dat oude vlees dat wordt opgeruimd, dat is weg en dat staat niet op. Zijn er ook vandaag die dat zeggen? Ik hoor de zuster nog zeggen, ik kan geen naam noemen, want velen van u hebben haar gekend. Die zei, Ab, je denkt toch niet dat God die stoffelijke overschotten, die lijken nodig heeft? En toen heb ik gezegd, nee, dat heeft hij niet nodig, maar hij gebruikt ze wel. God heeft ook niet nodig dat wij hem dienen, zegt de Bijbel. Maar hij geeft ons genade, toch dat wij hem dienen mogen. Staat er gewoon in. Hij doet dat. Bovendien, de doorslag geeft altijd Christus, die het voorbeeld is. Zijn graf was leeg. Hij is hier niet. Zo is het maar net. Dus de graven gaan open. Ook bij de opname van de gemeente enzovoort. Heeft God het nodig? Nee, maar hij doet het zo. Dit is de gang van zaken waarbij een oude schepping wordt omgezet in een nieuwe. En wij als gemeente zijn de eersten die daar na Christus deel aan krijgen. Dat staat hier ook. Ze zullen ook in Christus levend gemaakt worden. Het gaat nog steeds alleen over de gemeente. En daarna staat er, maar een ieder in zijn orde. In de zin van volgorde kennelijk, want dat staat er. De eersteling, en daar staat het woord weer, hè? Eersteling. De eersteling, Christus. Daarna die van de Christus zijn. Dat staat er echt, die van de Christus zijn. Dat hoeft er zo niet te staan in het Grieks, maar het staat er wel. En dat betekent dat je er aandacht aan moet geven. Want degene die van de Christus zijn, dat is blijkbaar de gemeente. Wij zijn leden van zijn lichaam, heet dat. Oké, dat is een geestelijk lichaam, maar niettemin. We zijn van hem, we zijn in hem, hij is in ons, we hebben aan hem deel. Wij zullen dus ook opstaan. Daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, hetgeen een verzamelende term is voor zijn wederkomst, zoals de term zijn eerste komst net zo goed een verzamelende term is voor alles wat hij deed gedurende een jaartje of 35, zowat denk ik. Heb je die nog? Dat heet zijn eerste komst. En zijn wederkomst is hetzelfde. Trouwens, de term toekomst is parousia in het Grieks en dat is ons woord presentie. Dat betekent eigenlijk aanwezigheid. En dat is een hele periode dus. Dat is voor degene die denken dat zijn parousia één gebeurtenis is op één moment. Bij voorkeur aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan lezen ze dat wij die levend overblijven tot het eind van de 70ste week van Daniël. Tot zijn toekomst staat er. 1 Thessalonicenzen 4. Nee, dit staat ook in de boeken, ja, wat ik nu zeg. Zo lezen ze dat dan. Dat staat er niet, maar ze doen alsof het er staat. Want zijn toekomst, zijn wederkomst is toch na de 70ste week. Die ene dag. Dan zeg ik, nee, het is een hele periode. En daar gaan nog enige voorbereidingen aan vooraf. Zoals daar zijn de 70ste week zelf. En natuurlijk de opname van de gemeente en het zenden van twee getuigen en wat het maar was allemaal. De nederwerping van Satan. Ja. Maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn, in zijn toekomst, in het algemeen zijn wederkomst. En lees hem eerst maar verder. Daarna zal het einde zijn. Het einde van wat? Die kent u, hè? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar gaat het nou eigenlijk over? Over de opstanding en de volgorde van de opstanding. Dus je krijgt opsomming, kan niet missen. Eersteling, eerste vruchten van de oost. Eersteling Christus. Daarna die van de Christus zijn in zijn wederkomst, toekomst. Dat is nog steeds ver voor de jongste dag. En dus voor de algemene opstanding van de doden, klein en groot, staande voor God uit Openbaring 20. Dus het zijn nog steeds eerstelingen. En wat kan dat nou anders zijn dan de gemeente? Maar het heet ook die van de Christus zijn. Men noemt dat de mystieke Christus, maar in het Nederlands, onze vertaling, herken je dat niet meer. De term de Christus, omdat die is verdwenen in de vertaling, maar het staat er wel. De Christus. En daarna zal het einde zijn van wat? Van de opstandingen. Waarbij komt dat einde de betekenis heeft, zeker in de talen van de Bijbel, van voltooiing. Van het bereiken van één doel eventueel. Het is synoniem met vervulling, voltooiing. Daarna zal het einde zijn. De voltooiing van de opstandingen. Maar wij weten wanneer dat is. Wij noemen dat de jongste dag. Het heet in de Bijbel trouwens de laatste dag. Maar ten laatste dagen. En daarna is er geen plaats meer gevonden voor de oude aarde en de oude hemelen. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan, enzovoorts. Openbaring 20 en 21, vers 1. Dus je hebt drie fasen hier. Die van Christus, die van de Christus zijn in zijn toekomst, gemeente. Daarna die van de jongste dag. En voor zover dat tussendoor nog andere opstanding genoemd wordt in de Bijbel, gaat het over opstanding van terugkeer in dit oude lichaam. Dat wil zeggen, dat is een opstanding van een andere orde. Maar dit is een opstanding in een nieuw lichaam als eerstelingen van een nieuwe schepping. En die drie fasen kennen wij uit de wettige voorschriften. De eerste garf, eerstelingen garf, de eerstelingen broden en de dag daarna begint de oost. Zo staat het in de Bijbel. Nou ja, in de Mosaïsche wet. Dat is drie. En de oost, zegt de Heer Jezus, is de voleinding der aion. De voleinding der eeuw. De voleinding van de tegenwoordige boze eeuw. Dat is dus in de wederkomst van Christus. En daar begint de oost. Op zijn vroegst. Maar daarvoor gaat dan vooraf eerstelingen, Christus en de gemeente. En die zijn via die 50 aan elkaar verbonden als behorend bij elkaar. Heb je die nog? Dat is van Pasen naar Pinksteren. En dan wat eersteling betreft hebben wij in dat verband, hebben wij de term als toegepast op de gemeente, op de gelovigen namelijk. Dat is in Romeinen 8, vers 23. Romeinen 8, waar wij dus logischerwijze al waren en ook nog zullen zijn trouwens. Romeinen 8, vers 23. Waar staat in vers 22 dat de hele schepping, het ganse schepsel, de hele schepping gezamenlijk, collectief, tezamen heet dat, zucht en collectief in barensnood is tot nu toe. Schepping is in barensnood. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes, enzovoort. Nou ja, het volgende woord is in de vertaling hebben, maar het had moeten zijn, zijn. Sorry. Er had moeten staan, niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn. En dan heb je geen probleem ook meer met de uitdrukking. Of wij de eerste zijn die de geest hebben ontvangen, ja, dat kan wel zijn, maar daar gaat het hier niet over. Wij zijn eerstelingen. Wij ook zelf zuchten in onszelf, want de schepping wacht op het openbaar worden van het een en ander, maar wij ook wachten op onze zoonstelling. Hier staat die uitdrukking dus, hè? Kom ik nog op terug. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, maar dat is onzin. Wij zijn wedergeboren, wij zijn kinderen Gods. Dat is in de voorgaande hoofdstukken al gezegd. Wij zijn met Christus opgewekt, hoofdstuk 6. Wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn doods, begrafenis, opstanding enzovoort. Wij zijn kinderen God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dat is door wedergeboorte enzovoort. Wij zijn in Christus, Romeinen 5. Niet meer in Adam, maar in Christus. En wij wachten niet op dat wij tot aangenomen kinderen worden gerekend. Wij wachten niet op onze adoptie. Kom op zeg, wij zijn kinderen des konings. Wij wachten op de executie, de uitvoering van de erfenis. Onze zoonstelling. En dat kan pas, 1 Korinthe 15 zegt het, maar ik kan niet alles bespreken. 1 Korinthe 15 zegt het, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En ik roep altijd meteen, maar ze gaan wel het koninkrijk binnen hoor, vlees en bloed. Wij vandaag ook maken het deel van uit. En als het niet goed is, dan zeg ik, nou ja, en in de duizend jaren gaan mensen van vlees en bloed, die zijn gewoon in het koninkrijk. Zijn gelovigen, maar zijn in het koninkrijk. Maar daar staat, zij zullen het koninkrijk niet beërven, vlees en bloed. En daarom staat er, daarom zullen wij weliswaar niet alle sterven, maar wij zullen wel alle veranderd worden. En dat is de opname van de gemeente. Maar als je de zoonstelling van de gemeente niet kent, dan kun je de opname van de gemeente ook niet kennen. Dat ken dan niet, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, ik heb er geen moeite mee. Hoor, maar. Dan kun je dat niet weten. Wat voor zin heeft dat dan? En dat is een van de grootste problemen. Men denkt dat de kerk, de gemeente, de verzameling is van alle gelovigen sinds Adam tot aan de jongste dag aan toe. Maar dan heb je de hele gemeente gepasseerd. Oud-testamentische gelovigen waren überhaupt niet wedergeboren. Dat kon niet. Ja, dan ben je meteen weer een ketter hoor, sorry. Nee, ook in evangelische kring. We lezen, nee, natuurlijk was Abraham wedergeboren. Abraham was wedergeboren, was toch een gelovige. En gelovigen zijn toch wedergeboren? Ja, wel nu wel, maar toen niet. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar Christus was nog niet opgestaan, dus Abraham kreeg een tegoedbom. En niet van de evangelische omroep voor een kop koffie, helemaal niet. Heeft het recht ontvangen om kind van God te worden. Dat is Johannes 1 vers 12. Heb je die? En Hebreeën 11 zegt, nee, ze zijn er ook nog niet. Zij wachten nog op ons, ze zouden zonder ons niet, enzovoorts. Ze moeten wachten tot eerst de opname van de gemeente is. Zij worden pas opgewekt op de jongste dag. Wie moet er anders opgewekt worden op de jongste dag? Dat zijn al die gelovigen van voor, maar ook eventueel van na de gemeente. Die ga ik niet uitleggen, maar in ieder geval de oud-testamentische gelovigen. En bovendien gaan die niet naar de hemel. Want ze zijn ook geen eerstgeborenen. Ze waren wel eersten. En wij zijn laatsten, verhoudingsgewijs, als je met twee soorten hebt. Maar de laatste zou de eerste zijn. Heb u de verwisseling van het eerstgeboorterecht al in gedachten? Wij zijn de eerste die leven nog in deze oude wereld, maar die al deel hebben aan de opstanding van Christus en die dat nieuwe leven al hebben ontvangen en die uit God geboren zijn. Dat is wat het is. En omdat we eerstelingen zijn, zijn we bestemd voor de Heer, voor God en dus voor de hemel. De hemelse toekomst is alleen weggelegd voor de gemeente van eerstgeborenen. Voor de Begoer. Heb je dat? Dat is uniek. En daarna roep ik tussendoor. En inderdaad, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel was er altijd al. De hemel der hemelen. De hemel die van ouds is. Is niet het hiernamaals. Kom op. Het is hierboven. En hierna zal het er ook zijn, ja, dat is waar. Hiernamaals, dat is een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En het dodenrijk, dat is voor alle anderen, is dat het hiernamaals. Als je gestorven bent, ga je naar het hiernamaals. Dat is het hier tussenmaals. Of daar tussenmaals, daar wil ik afwezen. Dat heet, ik weet niet of er een Nederlandse term voor is, theologisch, maar in het Engels heet dat de intermediate state. Tussenstaat. Kun je zo opzoeken op internet, intermediate state. Ja, dat is in afwachting van een definitieve rechtspraak enzovoorts. De jongste dag namelijk. En voor onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, die hebben ook een intermediate state. Die wachten op de opname van de gemeente. En dan zullen we samen met hen verheerlijkt worden. En eventueel zullen hun graven opengaan, ja. Niet omdat het nodig is, maar wel omdat God het zo doet. Dat is onze aanstelling in het eerstgeboorterecht, officieel als zonen. Aanstelling van een gemeente van eerstgeborenen, de rechtsprekende en wetgevende vergadering van het koninkrijk enzovoorts. En die wordt eerst geïnaugureerd, is dat het goede woord? Alvorens dat koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden. En omdat ik er geen tijd voor heb, kan ik er niet verder op ingaan. Maar anders zou ik zeggen, en als de Heer dus komt, komt hij met de zijnen, met een grote gemeente, met zoveel tienduizenden heiligen. En Hebreeën 12 zegt onder andere dat wij daaraan zijn toegevoegd. En Daniel 7 zegt, het gericht zette zich, maar dat waren toch een verzameling tronen. Want wij als gemeente zullen zitten op die tronen en wij zijn dat gericht. En niet zeggen, dat zie ik in Daniel 7 niet staan. Dan zeg ik, nee, ik ook niet, maar ik lees toch het Nieuwe Testament. En daar staat het wel. Wat dat is, dat gericht. U weet toch dat wij met Christus de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen. Dat is toch dat gericht. Dat zijn toch die tronen. En daarom wordt de gemeente, de opgenomen gemeente, uitgebeeld in 24 oudsten. Dat zijn dus eersten, oudsten. Rondom de troon, in Openbaring 4 en 5. En daarna pas kom je in Openbaring 6 en dat is de 70ste week van Daniel. Het is echt niet moeilijk, maar men kent Bijbelse grondwaarheden niet. En dat is dit, een gemeente van eerstgeborenen die deel heeft aan Christus. En wij zijn dus eerstelingen. En er is natuurlijk ooit een keer iemand geweest die gedacht heeft, dat is vast een fout, joh. Wij zijn eerstelingen, wij die de eerstelingen des geestes zijn. En toen hebben ze het veranderd in hebben. Want zo gaat dat dan, hè? Jij is goed bedoeld, maar doe maar. Wat staat er echt, hoor? En zo niet, dan toch, want dan kom ik nog terecht hiernaast in Jacobus 1... Intussen blader ik er daar naartoe, want u weet waarschijnlijk dat Jacobus de man is die na de Heer Jezus er eventuele troonsrechten zou kunnen laten gelden. En alles wat Jacobus schrijft komt dus ex cathedra, oftewel van de troon. Dan hoort u het ook eens van een ander uit de koninklijke familie, zal ik maar zeggen, die het officieel meedeelt. Dat is de man ook die meedeelde, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij terugkeren om de troon van David, uit ons huis, om die te herstellen. Dat het niet maar een of andere visser was uit Galilea die dat meedeelt. Die deelt het ook mee, maar het is nou Jacobus zelf, om zo te zeggen. Hebben die? Jacobus. En Jacobus zegt in vers 18 van hoofdstuk 1, naar zijn wil, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn wil, heeft hij ons gebaard. Oké, geboren doen worden, of zullen we zeggen gegenereerd. Je kunt het gewoon laten staan, dat is geen enkel probleem. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Peter zei, dat is het zaad der wedergeboorte. Trouwens, Johannes schreef het ook eigenlijk over dat woord. Naar zijn wil heeft hij ons, let op dat niks overblijft voor het idee van aangenomen kinderen. Geen adoptie, niks van dat alles. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, met als doel opdat wij zouden zijn. En als kun je beter maar overslaan, want bij al die metaforen hoef je niet elke keer erbij te zetten als. Natuurlijk is het beeldspraak, maar doe maar. Dat wij zouden zijn eerstelingen, eerste vruchten van de oogst, dus van zijn schepselen. Wij zijn eerstelingen, eerste vruchten van de oogst met betrekking tot een nieuwe schepping, want zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En wij zijn de eersten, geteld vanaf de opstanding van Christus. Hij was de eerste, om zo te zeggen. En als eerstgeborene, als eerste vruchten van de oogst of van de aarde of van het gewas of van wat het maar is, zijn wij bestemd voor de hemel. Heb u dat? Heb ik u dat wel eens uitgelegd, dat je in de Bijbel leest over toen de eerste eerst waren de mensen die opstonden, die werden weer levend. En die zijn ook na de opstanding van Christus nog gezien, want ze zijn hun graf uitgegaan en zijn gezien in Jeruzalem, in de heilige stadstaten. Heb u dat wel eens gelezen? Ja, die mensen zijn dus gewoon weer gestorven. Ze stonden pas op voordat de Heer opstond. Maar er staat uitdrukkelijk, maar ze zijn gezien na zijn opstanding. En de aardigheid is dat dat voor hen van allergroot belang geweest is. Want dat betekent dat ze van oud-testamentische gelovigen alsnog nieuw-testamentische gelovigen geworden zijn. Met andere woorden, hun erfenis is anders geworden. Ze hebben een toekomst in de hemel. En als oud-testamentische gelovigen hebben ze een toekomst op een nieuwe aarde in de toekomst. En als nieuw-testamentische gelovigen sinds de opstanding van Christus maken ze deel uit van de gemeente en hebben ze een hemelse toekomst. En voor de ultradispensationalisten onder u, als die eerste gemeente in die eerste tijd toch gewoon aards en Israëlitisch was of Joods, dan is het dus gewoon flauwekul, het hele verhaal, want het dient nergens toe. I rest my case. Ja, die dingen kloppen gewoon. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Dat die eerste gelovigen dat niet wisten. Mensen, hoeveel gelovigen nu zijn er die het niet weten? Die het ook niet willen weten. Dat is het probleem. Dat is geen argument. Het argument is of de Heer het wist. Maar niet of de discipel het wist, of dat Petrus wel wist wat hij zei op de Pinksterdag, enzovoorts. Allemaal onzin, allemaal wartaal. Daar kun je wel dikke boeken over schrijven, dat is ook gebeurd, maar het is allemaal wartaal. Ik zeg het grof, maar ik meen het van ganser harte. Het is verschrikkelijk, vind ik, want men haalt daarmee de echte betekenis van die woorden uit de Bijbel gewoon weg. Men scheurt het in stukken, rommelt er wat mee rond enzovoort. En het is een leuke hobby naar het schijnt of zo. Interessant, maar gaat u verder. Je wordt er niks wijzer van, je raakt er je blijdschap mee kwijt. Je toekomstverwachting trouwens ook enzovoorts. Meer wil ik er niet over zeggen, maar het is levensgevaarlijk. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij, inclusief Jacobus, zouden zijn eerst. Hij verwijst naar de oogst. En als hij dat niet had willen doen, had hij moeten zeggen, eerstgeborene. Prototokos of zo, maar dit is gewoon het normale woord voor eerstelingen. Dan hebben wij voor de goede orde nog drie schriftplaatsen met het woord eersteling. De ene is die van Romeinen 11 vers 16, indien de eerstelingen heilig zijn. Zo zijn ook de takken heilig en is het deeg heilig. Ik ga het niet verder uitleggen. En Romeinen 16 vers 5, Epenetus heet de man. Zeg maar Neetje, zegt hij. Of Eppie. Epenetus, de eersteling van Achaïe. En daarna in 1 Korinthe 16 vers 15, Stefanas, de eersteling van Achaïe. Zodat we nu nog niet weten wie de eersteling van Achaïe was. En misschien was het maar één man en had hij twee verschillende namen. Kan ook. Maar ik ga daar niet op in nu. En dan hebben we hem nog één keer. Dat is in Openbaring 7. Maar dat gaat niet meer over de gemeente. Dat gaat over 144.000 maagden van mannelijke kunnen. En daarvan staat, en zij zijn eerstelingen, goden en het lam. Ik weet niet welk vers, maar het staat ergens daar. Maar dan ben je terecht na de opname van de gemeente en op aarde. En dan krijg je dus wat op aarde dan geldt als eerstelingen of eerstgeborenen in verband met de openbaring van het koninkrijk. Heb je dat? Als de eersteling wordt weggenomen naar de hemel, betekent dat hij vervangen moet worden hier op aarde door iemand anders die hier op aarde de lijn voortzet. Zo werkt het. Maar daarna moet ik dringend alsnog naar, in elk geval naar Romeinen hoofdstuk 8. Want nou hebben we nog even wat werk. Dus maak u notities. Romeinen 8 zegt dat we in ons leven niet beheerst worden door de zonde, dat is eigenlijk hoofdstuk 6. En ook niet beheerst worden door de wet, dat is eigenlijk hoofdstuk 7. Maar dat wij geleid worden, klinkt heel wat vriendelijker, geleid worden door de Heilige Geest. En daarmee door het woord. Waarvan dan staat in vers 14 van Romeinen 8. Want zovele als er door de Geest Gods geleid worden zijn. Maar als u mij vraagt, had je daar ook moeten vertalen met worden. Zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods. Als u dat nog niet veranderd hebt in uw Bijbel, dan is dit nu de gelegenheid. Die zonen Gods. Leest u maar mee. Want, hoezo zonen, erfgenamen, hoezo? Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, wederom tot vrezen onder de wet. Volgens de Calvinisten wel, maar volgens Paulus in Romeinen 8 niet. Niet wederom, alsnog onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dus aanneming is aanstelling. En kinderen had moeten zijn zonen, en het is één woord, zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. Mijn korte verklaring is deze. In de eerste plaats, dezezelfde uitdrukking vinden wij ook in Galaten 4 is het, geloof ik. Kom ik nog wel op. De zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. De vraag is wat het Hebreeuwse woord ertussen moet. Abba. Want het betekent gewoon vader. Waarom staat het Hebreeuwse woord ertussen? Hier, maar ook in Galaten. De enige verklaring die ik maar weet, is dat daarmee, want dit is gewoon vaste regeltaal, hè? Begrijp het lezen. Dat daarmee het Hebreeuwse begrip vader wordt geïntroduceerd, zodat je bij het begrip vader niet moet denken aan het Griekse woord en de toepassing daarvan. Ook niet aan het Romeinse dus, maar aan het Hebreeuwse begrip vader. implicerend dat het ook gaat om het Hebreeuwse begrip zoon. En nou hetzelfde, maar nou nog een keer met andere woorden, dat je daar dus bij moet denken aan het oud-testamentische begrip vader en het oud-testamentische begrip zoon. En dan ben je meteen terecht bij het oud-testamentische begrip begoer en reshit. Dat wil zeggen bij het eerstgeboorterecht. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Wat is dat? En dan staat er in al die boeken, ja, Paulus ontleent dat aan de Romeinse. Houd toch op. Niks Romeins, dit is Hebreeuws. Hij staat er ook. Abba. Men neemt de verkeerde wissel, maar de wissel staat goed. Die wissel staat erbij. Abba, vader. Dat is oud-testamentische inzet. Ik moet meteen naar boven komen. Eerst geboorterecht. Dat is wat het is. U weet wel. Jacob had weet ik hoeveel zonen. Maar de vraag is wie krijgt dat eerst geboorterecht. Het was niet Juda, maar die kreeg wel de troon mee. En het was niet Ruben. Het was wel een goede jongen, vol van goede bedoelingen. Maar zei Jacob, er komt nooit wat van terecht. Het is net als met water, het loopt meteen weg en dan is het over. Je kan er niet van op aan. Ruben heeft goede bedoelingen, maar er komt niets van. Lees het maar na in de Bijbel. Er komt dat hij alles deed met de Franse slag. Dat is Frank, dus de vrije slag heet dat. En Ruben is de man die zich niet veel aantrekt, ook van normen en waarden. Had zijn vaders bed beklommen. Met een trapje, denk ik altijd, want ik wil het niet uitleggen hoor. Dan kun je het werk ze beter laten doen. Maar toch. En hij had goede bedoelingen, ook toen Jozef gevangen genomen werd, had goede bedoelingen, maar toen hij kwam uitvoeren was het al te laat. Het schoot niet op, dat noemen wij tot vandaag de Franse slag. Hoe zou dat nou komen? Dat we dat de Franse slag noemen. Dat leg ik u een andere keer uit, of anders in het hiernamaals, waar dat maar wezen mag dan. Maar het gaat om het Hebreeuwse begrip. Dat is die zoonstelling. Niet kind van God worden. Erfrecht ontvangen. En Ruben kreeg het niet. Helemaal niet. Nou, hij mag als eerste genoemd worden in de geslachtsboom, in de genealogie. Staat in 1 Kronieken 5. Staat die vooraan. Maar hij kreeg het niet. Juda kreeg het ook niet. Die kreeg de troon mee. De scepter zal van Juda niet wijken. En zelfs het priesterschap, dus het zeggenschap over de religie, kregen ze het niet mee, want dat ging naar Levi. En het huis van Aaron meer in het bijzonder binnen de stam van Levi. Maar in ieder geval naar Levi. En het eerstgeboorterecht ging naar Jozef. En om het veilig te stellen ging Jacob meteen maar een generatie verder. En hij gaf het aan Ephraim en Manasse die hij voor het doel dus ook nog omgewisseld had. Dus er gebeurt nogal wat wisselingen daar in Genesis 48 en 49. En daar gaat het over. En dat is de inleiding, het is niet hoofdstuk 9 tot 11, het is de inleiding tot hoofdstuk 9 en 11, waar uiteengezet wordt, en aan het eind van de dag mag ik het met een paar woorden zeggen, waar uiteengezet wordt dat de zegeningen van Israël niet terecht zijn gekomen bij Juda, want Juda zegt ik pas, en toen gingen de zegeningen dus naar Jozef, naar Ephraim. En in tweede instantie als reserve Manasse. In overeenstemming met Genesis 49. Dat is wat er gebeurd is. Met andere woorden, de gemeente wordt gebouwd niet uit Juda, maar uit Ephraim, uit Jozef. Hetgeen de enige verklaring is voor al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Die gewoonlijk ook meteen wel weer verdwijnen van de bladzijde van de Bijbel, of een andere naam krijgen. Maar wat doen die luider allemaal? Er schicht er weer een voorbij. Weer een Jozef. Inclusief Caiaphas trouwens. Barnabas. Dat is zo. En natuurlijk die van Nazareth. Waarom? Omdat het deze wissel aangeeft. Zo'n stelling dus. Ik kan beter gewoon doorlezen nu verder. Er staat, de geest getuigt met onze geest, vers 16, dat wij kinderen God zijn. Dat is correct. Kinderen God. Dat zijn wij. En als wij kinderen zijn, vers 17, ook correct vertaald, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Opdat wij ook met hem zouden verheerlijkt worden. En dat staat dan in de volgende verse. Want dat verwachten wij, dat het lijden van de tegenwoordige tijd als kinderen Gods niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden als we tot zonen gesteld zullen worden in de toekomst. Zie? Dan heb je vers 21 nog. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, dat schijnt goed te zijn. Wat mij betreft maakt het geen verschil of daar kinderen staat of zonen. Maar er staat kinderen. En daarna volgt natuurlijk vers 23. Wij zuchten in onszelf, verwachtende, en dan komt de tweede keer dat het woord gebruikt wordt, verwachtende de zoonstelling. Wat? De heerlijkheid. De erfenis als mede-erfgenamen met Christus. Wanneer? En hoe? Door de verlossing van ons lichaam. En we lezen verder in 1 Korinthe 15, vlees en bloed erft niet en daarom moeten wij veranderd worden, moet het vergankelijk onvergankelijkheid aandoen en de verderfelijke onverderfelijkheid aandoen enzovoorts. Dat is de opname van de gemeente. Maar als je het eerst geboorterecht van de gemeente niet kent, wat moet je dan met opname van de gemeente? Dan krijg je van die mensen die zeggen, nou, ik heb het nou eens uitgebreid bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat opname van de gemeente niet bestaat. Ik kan zo een paar namen noemen, maar doe ik niet, omdat het levende mensen zijn waarvan u de namen waarschijnlijk kent. Maar wat je dan bestudeerd hebt, weet ik niet, maar niet je Bijbel. Of althans, dan ben je over bepaalde dingen heen gelezen. Oké, de basis niet, maar dit is de basis. Gemeente van vandaag is de gemeente van eerstgeborenen, onderscheiden van de oud-testamentische geloven, omdat wij al eeuwig leven hebben ontvangen. En wij worden verzameld alvorens het koninkrijk openbaar zal worden op aarde. En dan ga je weer. En als je denkt dat wij op aarde nu het koninkrijk moeten openbaren, ja, wat moet je dan met opname van de gemeente? Dat heb je dan in je gedachtegang al gepasseerd. Toch? Nou ja. En zo raak je die dingen dus kwijt. Helaas. Nou ja, daarna staat er nog een keer. Daar ben ik inmiddels in hoofdstuk 9, dat is een bladzijde verder. Vers 4, waar dan op dit merkwaardige verschijnsel wordt ingegaan, namelijk het idee is dat in hoofdstuk 8, ik heb het vaker gezegd, maar ik zeg het in 1-2 zinnen dus, hè. Het idee is dat in hoofdstuk 8 over de gemeente gezegd wordt dat die beschouwd moet worden als erfgenaam van God, dus als zoon van God en onderweg naar die zoonstelling. Dan wordt u geacht te zeggen, hé, hoe kan dat nou? Want dat was toch beloofd aan Israël? Oké, daar heb je overheen gelezen in het Oude Testament. U niet, maar bij wijze van spreken, dit is retoriek, hè? Daar heb je overheen gelezen in het Oude Testament. Maar sommige theologen niet. En die zeggen, ja, maar dat klopt, want de gemeente is in de plaats van Israël gesteld. En er staat in Exodus 4, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. Uit Egypte. Staat daar. Ik weet niet welk vers, rechtse bladzijde, rechtse kolom, iets boven het midden. Oh ja, en in Jeremia natuurlijk. Israël is mijn zoon. Jeremia 31 over het nieuwe verbond. Hoe komt dat bij de gemeente terecht? Nou ja, dan zeggen we, ja, maar de kerk is geestelijk Israël, maar geloven wij niet. Dus ja, en we lezen daarna overeen. Maar de vraag is gewettigd, het is toch aan Israël beloofd, hoe komt het dan bij ons terecht? En de uiteenzetting van hoofdstuk 9 tot 11 wordt geacht antwoorden zijn op deze vraag. Hoe zit het dan met Israël? En dan begint de apostel met vast te stellen, Israël, ja, dat is mijn maagschap naar het vlees. Dat zijn vers 4 Israëlieten, dragers van de naam Israël, collectief als volk, Israëlieten. Welker, dat wil zeggen van wie is, die eigenaars zijn van de zoonstelling. Daar staat hij weer. Die zoonstelling namelijk uit hoofdstuk 8 is wel degelijk dezelfde zoonstelling die in het Oude Testament aan Israël beloofd is En dat kan alleen maar zijn de aanstelling tot zoon in het eerstgeboorterecht. Israël is mijn zoon en laat ze dus gaan. Ze moesten dus verlost worden als volk uit Egypte om eventueel tot zoon gesteld te kunnen worden. En Jeremia 31 zegt, ze moeten onder het nieuwe verbond komen om alsnog tot zoon te worden gesteld. En daar staat trouwens bij, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Jeremia 31, Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene. Ja. En wat staat er in de commentaren? De commentaren dus over aanneming tot kinderen. Dan staat er Paulus pas het op de gemeente toe, naar het voorbeeld van de Romeinen. En alleen in Romeinen 9, daar past hij het toe op Israël. Nou echt niet. Hij past het toe op de gemeente, maar hij zegt het is het eerstgeboorterecht dat je kent uit het Oude Testament wat aan Israël beloofd is. En hierna gaat hij uitleggen hoe het dan bij ons vandaag terechtkomt. En het antwoord is, dat gebeurt via de 10 stammen van Israël. Want het eerstgeboorterecht wat vererfd werd via Abraham, Isaac, Jacob, werd officieel overgedragen aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. En dat is een eerstgeboorterecht boven Juda, boven het Joodse volk. Het ging met de 10 stammen mee, die dan ook terecht Israël heten. Met 2 E's en 2 T's enzovoorts. Hè? In het Oude Testament, het Noordelijke Rijk, het 10 stammenrijk, dat heette Israël. Omdat het eerstgeboorterecht meekreeg en de eerste koning daaruit was inderdaad uit Efraïm, dat was Jerobeam. Hebben we die nog? Tot zover. Nou kom je in het Nieuwe Testament, dan blijkt dat eerstgeboorterecht niet zich te bevinden bij het Joodse volk, want ze zijn gestruikeld over de steen en ze zijn gevallen en ze zijn verminderd, hoofdstuk 11 van Romeinen enzovoort. Hoe zit het dan met het eerstgeboorterecht? Nou, niet bij Juda, maar waar dan? Bij de gemeente. Bij de gelovigen van vandaag. Hoe komen die er dan aan? En het antwoord is, ja, de gemeente wordt gebouwd vanuit Efraïm, vanuit de 10 stammen van Israël. En de gemeente is daarom de legitieme erfgenaam van het eerstgeboorterecht dat via Jacob vererfd werd, niet aan Juda, niet aan Levi, maar aan Jozef. En via Jozef aan Efraïm en Manasse. En de praktische uitvoering daarvan, ja, deze staat in de Bijbel dat dat zou gebeuren. En of het gebeurd is, kan ik alleen maar aantonen vanuit de wereldgeschiedenis. Waarvoor excuus? Maar ja, u zeggen dat 3 keer 3 is 9, is, dat kan ik ook alleen maar aantonen uit een versje. 3 keer 3 is 9 en voor de rest zingt ieder zijn eigen lied, heb ik begrepen. Dus, je bekijkt het maar. Er staat wel meer niet in de Bijbel wat we allemaal geloven. Maar buiten de Bijbel om is het goed aantoonbaar dat het evangelie, het christendom, niet gevestigd is geworden in Jeruzalem. Integendeel, het is eruit verdwenen. En binnen de Bijbelse geopenbaarde context ging het naar Rome. Dat is het boek Handelingen. Het boek Handelingen is van Jeruzalem naar Rome. Maar op de achtergrond daarvan, dat is nog in de Bijbel, hè. En op de achtergrond daarvan, maar dan komt er wat anders aan te pas, de plaatsing van de Bijbelse geschiedenis in de wereldgeschiedenis, blijkt dat het niet maar naar Rome ging, maar dat het op de achtergrond ging naar Efraïm. En dat was in Brittannië en in het algemeen in Noordwest-Europa. En daar zijn ook nog wel Bijbelse profetieën over, staat dus in de Bijbel, met naam en toenaam, echt wel. Maar als u vraagt, maar waar zie ik dat dan in de geschiedenis? Nou, dan krijg je die verhalen, die leest u maar achter. Op de boekentafel ligt erg veel van dat soort materiaal. Niet omdat het onze hobby is, maar gewoon omdat ik er gewoon niet over spreken wil. Ik krijg een commentaar genoeg dat ik buiten de Bijbel om praat. En dat is natuurlijk niet zo, hè. Ik roep altijd, als er iemand in Nederland is die 40 jaar langer eigenlijk gewoon dag in dag uit vers voor vers de Bijbel bespreekt met het publiek, er is niemand anders dan ik, hoor. Dat ben ik. Dat u dat weet. De Bijbel en niets dan de Bijbel. Maar de Bijbel staat niet los van de wereld of de gebeurtenissen in de wereld. Het is niet in een hoek geschied. Je kunt in de wereldgeschiedenis die dingen allemaal terugvinden. Met naam en toenaam. Dat mensen er geen belangstelling van hebben, dat is omdat ze alleen belangstelling hebben voor zichzelf. En daar zit natuurlijk het echte probleem. Men is hier en nu en men wil dat hier en nu de Heer wat voor ons doet. Hoe krijgen we hem zover dat hij doet wat wij willen? Daar moet je strategisch voor leren bidden. En ik krijg bijna elke dag wel een bericht via Facebook van een of andere dame, geloof ik, van een bond voor strategisch gebed enzovoort. Nee, serieus. Ik ben die naam vergeten, maar dat doet er ook niet toe. Maar waar je voor gebeden wil hebben, kun je dan bij hen indienen. En dan hebben zij een club die dan strategisch bidt om de Heer kennelijk zover te krijgen dat hij eindelijk een keer naar ons wil horen en dat hij onder druk en onder onze smeekschriften der edelen enzovoort en de aangeprekende beeldstorm een keer doet wat wij willen. Ik vind het schandalig. De Heer zegt, luister naar mij, zal ik het je vertellen. Hoor aandachtig naar mij enzovoort. Hoort en uw ziel zal leven, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Dat is waar we mee van doen hebben. En dan hebben we wat aanneming tot kinderen, aanneming tot zoonstelling dus, hè. Wat zoonstelling betreft, dit woord, hypothesis, hebben wij nog Galaten, hoofdstuk 4. God heeft in de volheid destijds zijn zoon uitgezonden, vers 4, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hij is geworden onder de wet, zoals ook de verhoogde slang gemaakt is door Mozes, maar daarna verhoogd is geworden. Zo is Jezus geworden onder de wet, met als doel opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, waarvan ook alweer, van de wet. Ja, heel goed. U gaat vooruit, jazeker. Ja. Mooi zo. Ja, u zegt dat, maar Calvinisten geloven dat niet hoor. Die zeggen nee, alleen verlost van de vloek der wet. Verwijs het naar 3 vers 13. Niet van de wet, maar alleen van de vloek der wet. Alsof vloek der wet uit vers 13 wat anders zou zijn als gewoon de hele wet. Maar hoeveel teksten wilde u hebben eigenlijk? Maar opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, 4 vers 5, en dat woord en moet weer weg. Dat is veel sterker. En nog een keer dus, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. En overmits gij zonen zijt, of wat? Zo heeft God de geest zijn zoons, dat heette in Romeinen 8 de geest der zoonstelling. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten die roept Abba Vader. En met een keurige tekstverwijzing eronder naar Romeinen 8 vers 15. En dan hebben we meteen alle schriftplaatsen gehad waar het woord staat. Zoonstelling en niet aanneming tot kinderen. En daarna sla ik één bladzijde om, althans in mijn Bijbel. Dan ben ik in Efeze 1 vers 5. Die hoort er ook nog bij namelijk. Dan hebben we pas alle schriftplaatsen gehad. Ik zei het verkeerd. Maar Efeze 1 vers 3 zegt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Let op dat het woord hemel eerder genoemd wordt dan Christus. Dit is waar het over gaat. Hemelse positie, dat is niet normaal, dat is niet een oud-testamentische gelovige beloofd. Integendeel, dit is alleen voor de gemeente. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Oké, in Christus. Dat wil zeggen, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zit er aan de rechterhand Gods, want dat is Colossense 3. En hier heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dan kom je in de leer van uitverkiezing terecht. Maar ja, Want de staat is niet God heeft ons uitverkoren. De staat God heeft ons uitverkoren in Christus. En het is hetzelfde verhaal als uit 1 Korinthe 15. Het gaat over degenen die in Christus zijn. Die zullen levend gemaakt worden in zijn toekomst. En degenen die in Christus zijn, zijn uitverkoren omdat God Christus had uitverkoren. Het heeft niks te maken met zijn voorkennis van of hij wist of wij tot geloof zouden komen of niet. Het is allemaal mystificatie, allemaal moeilijk doen. Het is simpel zat. God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping, want dat staat er echt, der wereld. En voor zover wij in hem zijn, hebben wij aan Christus deel. Of anders, voor zover wij gelovigen zijn, heeft God ons aan Christus toegevoegd om ons te bewaren. Johannes 17. Om ons te bewaren, enzovoort, opdat wij deel zouden hebben aan hem. In zijn hemelse positie. En dan de volgende in deze opsomming, want hier begint een opsomming, is die ons tevoren verordineerd, gepredestineerd heeft tot zoonstelling. Wij zijn onderweg, hier staat het weer, naar onze zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Vandaar dat de brief ook spreekt over het erven van het een en ander. Het erven van het koninkrijk namelijk, of hoe je dat maar noemen moet. Dit is de opzomming, de statistiek met betrekking tot die woorden. Dit is een betrekkelijk eenvoudige woordstudie in hoge mate, maar het is lang niet het eind van het verhaal. Want wij kennen diezelfde gedachte van een gemeente van eerstgeborenen, geroepen zonen, kennen wij ook in al die schriftplaatsen die ons spreken over één erfenis. Zoals wij hebben de zachtmoedigen, zullen het aardrijk beërven. En zoals wij hebben de uitdrukkingen over het beërven van het koninkrijk van Christus. Dus dat zijn ook de schriftplaatsen over de geest, Efeze 1 vers 14, die het onderpand is van onze erfenis, ja. En natuurlijk ook Efeze 5. Vlees beërft het koninkrijk niet. Overeenkomend met 1 Korinthe 15 natuurlijk, vers 50. Vlees en bloed kunnen wel het koninkrijk ingaan, maar niet erven. En wij zullen trouwens, als wij trouw zijn aan de Heer en zoeken de dingen die boven zijn, Colossense 3, vers 24, dan zullen wij van de Heer ontvangen de vergelding, namelijk het loon, betekent dat. En het loon bestaat uit de erfenis. Dat staat er. Van de Heer ontvangen de vergelding der erfenis. Dat betekent de vergelding, het loon, namelijk de erfenis. Dat kent u toch? Dat de erfenis beschouwd wordt als loon. Je werkt voor iemand, je krijgt het kost en inwoning en verder niks. Kind, al het mijne is het uwe, enzovoort. Daar ken ik dat toch van. Maar goed, al het mijne is het uwe, enzovoort. En uiteindelijk is het loon de erfenis. Nou ja, dan komt de overheid en die grijpt minstens de helft weg of nog meer. Laten we het daar niet over hebben. De bedoeling is dat wij gerechtvaardigd zijn, de erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven, enzovoorts. Dit was, ik roep maar wat, hoor, Titus 3. Even man met de gemeente, erfrecht. Maar diezelfde woorden worden voor de Heer Jezus gebruikt. Al was het maar in Hebreeën 1 vers 2. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, enzovoorts. Of Hebreeën 1 vers 4, dat Christus een positie heeft boven de engelen, terwijl hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Hebben jullie dat nog? Ja, zomaar ben je in een graafje uit het huis van Nassau en de andere dag ben je 10 of 12 jaar en de andere dag ben je ineens prins van Oranje. Ja, hoe? Ja, dat erfde die van een neefje. Begrijp je wel? Zo gaan die dingen. Dan val je omhoog. Met die Habsburgers is zoiets ook gebeurd. Hè? Dan wordt de eerste erfgenaam vermoord, weet je wel. Dan krijg je meteen de Eerste Wereldoorlog. Ja, Herzegovina. Ja, prima. Dan wordt de aartshertog, dat is de opvolger als keizer van Oostenrijk en de koning van Hongarije. Die wordt vermoord en dan wordt ineens iemand anders. Wordt een neefje, wordt dan ineens de erfgename. Zo kwam Kareltje alsnog op de troon. Hij was wel de laatste, maar toen maar. En zo gaan die dingen. Zie? Maar de Heer was mens, was uitermate vernederd, maar God heeft hem uitermate verhoogd. En heeft zijn naam boven de engelen geërfd. Hij heeft de troon van David geërfd, die komt hij nog opeisen. In de troon van God heeft hij geërfd en God heeft dus tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En er staat bij wanneer het was, bij zijn opstanding namelijk. Let op, gegenereerd, verwekt. Dit is Handelingen 13, waaruit ik het citeer. Nee, ik had ook kunnen citeren uit de Hebreeënbrief, maar dit staat in Handelingen 13. Verwekt. Uit de dood, voortgebracht, erfgenaam. Enzovoorts. En zo gaat het wat ons betreft ook van de engelen, dat ik toch in Hebreeën 1 citeer. Er staat, de engelen zijn gedienstige geesten ondergene wil die de zaligheid beërven zullen. Niet ondergene die de zaligheid hebben ontvangen, of die al zalig zijn, maar die beërven zullen. Dat is het vervolg hierop. En we zouden niet traag worden, maar we zouden de belofte erven. En we zijn erfgenamen der beloftenis. En we zouden de levende God dienen en de beloftenis der eeuwige erven ontvangen. Enzovoorts. Hoe vaak wou u het hebben? Daar hebben we geen tijd voor. Maar de Bijbel spreekt daarover. Ik herinner me dat nog, dat mijn vader een brochure schreef. Maar een van zijn eerste brochures was onder de titel Gouden Kronen Wachten U. Daar heeft hij toch een gedonder mee gehad. Omdat in de christelijke, zelfs evangelische traditie, het idee is de kroon. Ja, nee, dat is gewoon het eeuwig leven dat we ontvangen. En dat is het dan. Want ook juist en vooral in zogeheten evangelische kring, toen dat nog niet charismatisch was, maar gewoon evangelisch. Bestaat niet meer, maar dat geloof ik. Iemand uit Zeeland heeft mij dat duidelijk gemaakt dat het niet meer bestaat. Maar evangelisch, daar is men toch allergisch voor het idee dat je nog geacht wordt loon te kunnen ontvangen voor je dienst aan de Heer nu. Want dan moeten we ineens allemaal weer aan het werk. En ik heb mensen die zijn boos de zaal uitgelopen, maar wil die verbeeld, die kleine Adam wil zich wel, zil die ons weer aan het werk zetten. Nee, ik niet. De Heer biedt u genade aan om hem te mogen dienen. En dan kun je ook nog vragen, en wat schuift het? Is het de moeite waard of is het zinloos? Ik heb mensen gekend die zeggen, het is zinloos. Was iemand uit Oud-Beierland, ik weet het precies. Die zeggen, dat is zinloos, want de Heer rekent die oude mens toch, dit is toch voor God dood, dus wat je ook doet, maakt allemaal geen bal uit. Zo groot is de genade en liefde van God, dat is helemaal niks. Ik denk, poldorie, wat moet ik nou met mijn leven aan? Hoe kom ik er in vredesnaam doorheen met al dat zinloze gedoe van de wereld? Nee, dat dacht ik niet hoor, ik wist wel beter. Van de Bijbel zegt van het lichaam dat het levend is, omdat God erin woont, omdat de Heer woning erin gemaakt heeft. En dat we dat levende lichaam zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En daarmee de gerechtigheid zouden dienen. Dat staat gewoon in de Bijbel hoor. En waarom die broeder dat niet wist, begrijp ik tot vandaag niet. Echt niet? Dat kan je toch niet, staat er toch gewoon in? Dat brengt loon met zich mee. En de loon bestaat uit de erfenis. En de erfenis is per persoon verschillend. Want de een krijgt 10 steden. Je hoopt altijd dat Amsterdam er niet bij is. Hè? Maar goed, de een krijgt 10 steden, de ander krijgt 3 steden. Hoeveel was het ook weer? Enzovoort. Dus verschil. En men krijgt ook verschillende verantwoordelijkheid. Hoezo gelijke kansen voor iedereen? Het is andersom, grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat is wat je zou doen. En hoeveel het is, dat heeft er niks mee te maken. Zie? Maar dat er loon is voor wie de Heer dient, ja zeker, en dat bestaat uit een bepaald deel van de erfenis. Zo heeft God dat bepaald. En dus spreekt de Bijbel over kronen, een onverderfelijke kroon. Een prijs der roeping Gods die van boven is. Een kroon des roems, een kroon der gerechtigheid, een kroon des levens. Een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Houd wat ge hebt opdat niemand uw kroon nemen. En dan krijg je 24 oudsten en die hadden gouden kronen. Weet u nog? Hadden gouden kronen. En die wierpen hun kronen voor de troon. Openbaring 4 vers 10. Met de woorden, gij zijt waardig te ontvangen, de roemende Heer, wat het maar was. We hebben minstens 2 liederen in onze bundel staan waar het aangehaald wordt. Over die kroon die hij zal geven, die we aan zijn voeten nederleggen, enzovoorts. Dat is niet onze zaligheid als zodanig. Dat is niet onze wedergeboorte als zodanig, ons eeuwig leven. Maar het is het loon dat we ontvangen voor wat God door onze lichamen heeft kunnen doen. Maar het is een erfenis en het ontvangen van erfenis is volstrekt identiek aan het stellen tot zoon. En daar is rangorde in. Efraïm en Manasse waren niet gelijk, ze werden verwisseld. En Efraïm kreeg meer dan Manasse. En Jacob en Esau werden verwisseld. En Jacob erfde het eerstgeboorterecht als zodanig, maar Esau kreeg ook een erfenis. En in ander jargon, dan ben je in 1 Korinthe 15, wij krijgen een hemelslichaam, de gemeente is bestemd voor de hemel. En er staat er nog tussendoor, gij dwaas, maar dat zal ik niet herhalen, want ik wil u graag binnenkort weer terugzien. Maar er staat erbij, maar als het opstaat als het, enzovoort, dan is het verschillend. Het is niet allemaal hetzelfde. En in de hemel zijn niet alle lichamen hetzelfde. En de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ja, dat is niet het socialistische ideaal. Want socialisten denken dat in de hemel alle mensen definitief gelijk zijn. Je vraagt je af wie daar dan het gazon moet maaien. Allemaal, weet wel. Alle grasprietjes even lang. En alle mensen zijn gelijk. Ze zien er ook hetzelfde uit. Ze hebben dezelfde kapper. Of dezelfde kapsel. Weet je veel wat. En mensen houden toch op. Dat is het verhaal van die terracotta. Hoe heet dat ook weer? Van die soldaatjes. Die Chinese soldaatjes. Kent u dat? Allemaal hetzelfde. Moet er niet aan denken. Echt niet, wat lijkt me dat erg. Dat het allemaal gelijk is en allemaal hetzelfde. Daar is toch geen fluit meer aan. Dat is toch niet leuk. Ook bij ons is dat toch zo. Wij maken het elkaar wel wijs, maar het is toch niet zo. Stel je voor, iedereen was als Johan Derksen. Dus er toch niks meer aan. Hè? Wat zei je van de graag? Nee, je moet er niet aan denken. Het moet een beetje leuk blijven. Dus je moet typen zijn als André van Duin, zal ik maar zeggen. Een beetje, het is onbenullig, hoe heet het ook alweer, meneer Wijdbeens of zo. Dat is toch leuk, dat zijn toch leuke lui. Ja, en dan komen er van die wijsneuzen voorbij. En van die mensen, die de slimste mensen, die weten alles. Volgens mij zijn ze dom ook, maar ze weten wel alles. Maar doe maar. Maar het is toch vermakelijk. En het mooiste vinden wij criminelen. En natuurlijk mensen die de schepping komen redden. Zoals daar zijn Spider-Man en de Hulk. Dat is een populaire film tegenwoordig. Alle mensen die komen de planeet redden enzovoorts. Dan hebben we het nog niet eens over Timmermans. Komen allemaal de planeet redden. Vinden wij prachtig. Dat is toch amusement, beste mensen. Dan kun je vanuit je dak gaan enzovoort. En dan binnenkort hebben we weer Stien. Hebben we die, hè? S10, ja. Als wij S5 hadden, dan werden we afgekeurd voor militaire dienst. Maar met S10 moet het, ontgaat mee. Nee, in de hemel is dat ook verschil, maar je moet er in de hemel wel nogal lang mee doen. En daarom worden wij opgeroepen om er hier wat van te maken. Van onze dienst aan de Heer. Want dat heeft van doen met de erfenis, het heet echt erfenis, die wij zullen ontvangen. Hangt rechtstreeks samen met de aanstelling in het erfrecht. De zoonstelling dus. De gemeente collectief is onderweg naar zoonstelling. Nee, u weet het, ze hebben van de gemeente een bruidje gemaakt die zichzelf moet opknappen. En de zoonstelling weten ze dus helemaal niks meer van. Missen ze. En een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon gaat over de opname van de gemeente. Maar als je denkt dat de gemeente het bruidje is van het lam, of hoe dat maar heten mag, ja sorry, dan ga je dat dus allemaal missen. Maar dan heb je ook niet gelezen dat de gemeente op was tot mannelijke rijpheid en dat u opgeroepen wordt, houd u mannelijk en dat soort uitspraken in de Bijbel. En zo verder. En dan nog, die heb ik niet eens genoemd, maar die geef ik u dan ook nog maar even mee, omdat we toch nog even zijn dan. Dat is, voor zover wij als gelovigen geacht worden priesters te zijn, berust dat huis op het feit dat wij eerstelingen, eerstgeborenen zijn van het nieuwe verbond. Heb u dat wel eens ik moet u me aantekenen, maar het zijn 86 bladzijden. Er staat ergens in de verwijzing naar het Oude Testament, de aanstelling van de levieten. Dat is dus inclusief de priesters. Die lui worden geteld en daarnaast worden geteld alle eerstgeborenen van de diverse families in Israël. Dan hebben ze een verschil van 273... Nee, de slimste mens van Nederland weet dat niet, maar ik weet dit toevallig wel. Heb je wat aan, dan kun je weer een les geven dan. Het verschil is 273 en voor die 273 moet bijbetaald worden. Want wat er gebeurt is dat de eerstgeborenen bij die gelegenheid ontslagen worden van hun religieuze functie. En die wordt overgedragen aan even zoveel levieten. Heb je dat? Wat bent u nog aan het zoeken? Wil u nou weten, waar staat dat dan? Nou, dat staat echt in de Bijbel. Ja. En dat betekent dat de functie van de priesters, inclusief de levieten, dat dat een onderdeel is van de functie van de eerstgeborenen. Priesters zijn, in zeker opzicht, eerstgeborenen. Met eerstgeboorterecht. Zij dienen het volk, maar zij worden ook gediend. Want het volk betaalt tot de belasting voor de levieten. Het volk moet de tienden opleveren om die levieten en dus inclusief de priesters te betalen enzovoort. Het zijn degene met eerstgeboorterecht. Dat is het eigenlijk. En wij die onder het nieuwe verbond leven en eerstelingen geworden zijn van het nieuwe verbond, hebben daarmee dus ook dat priesterschap ontvangen of geërfd. En daarom heet het in één adem, ja, het is Openbaring 1, dat hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is Openbaring 1 vers 6, denk ik. Die ons gemaakt heeft, dat is Christus dus. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar koningschap is een aspect, een belangrijk aspect van het eerstgeboorterecht en priesterschap ook. Waarop bij komt dat is koning en priester tegelijk en dat is dus onder het nieuwe verbond, want onder het oude verbond was dat gescheiden. Dat is dus logischerwijs het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Betekent ook automatisch dat als je wilt leven onder de wet, dan ben je gedisqualificeerd voor dit koningschap en priesterschap van het nieuwe verbond. Want dat is niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Enzovoorts. Het zijn belangrijke, fundamentele Bijbelse waarheden. En de functie van dat koningschap en priesterschap houdt in de eerste plaats in wat het voor Israël al inhield in de aankondiging van deze dingen in Exodus 19 of 20. Waar dat staat over Israël, gij zult mij zijn, mijn eigendom, een koninklijk priesterlijk volk. Of een priesterlijk koninklijk volk. En zo haalt Petrus het aan en past het toe op ons die geloven. Tot de ongelovigen wordt gezegd, maar gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk. En we kregen, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dat staat in Exodus en dat gaat over Israël. Dus Petrus heeft het over Israël. Ja, dan moet je niet onderweg een stuk overslaan, zeg. Petrus heeft het over de gemeente. Hij heeft net gezegd, de ongelovigen, dat is het Joodse volk, zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis, zoals het onder andere in Jesaja staat. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie? Ja, niet de twee, maar de tien. Niet Juda, maar Efraïm. En in de praktijk alleen de gelovigen daaruit. Zo is het altijd geweest. Het gelovige overblijfsel. En dat is de gemeente. Voortgekomen uit een onvruchtbare vrouw, of als u wilt, ja, het was een zoon, maar hij was overleden, was dood. Of het was wel iemand, maar hij was blind en zat in de poort en dat was het dan. Nee, hij is genezen. Of hij was kreupel en hij zat in de poort, ja, hij is opgestaan. Of het was een jongeling uit Nain, dat wil zeggen, met de naam Jozua, de zoon van Nun, van de 50 enzovoort. Was de enige, was de erfgenaam. Nee, hij is opgestaan. Heb u dat? Nou, en zo verder. Want ik heb er nog een paar in gedachten, maar het wordt te laat. Het komt zo vaak in de Bijbel voor, al deze illustraties. En ze hebben vanuit het Oude Testament betrekking op de gemeente van vandaag. En als er nou nog iemand zegt, ja, maar dat kan niet, want het was in het Oude Testament toch verborgen. Dan zeg ik, nou, wat heb ik nou de hele dag verteld? Hoe het in het Oude Testament verborgen is en waar. Dat klopt, het is daar verborgen. Maar het Nieuwe Testament opent het en zegt, kijk, daar staat het. Vaderschap, aanstelling tot zonen, ja, Abba. Abba? Ja, Oude Testament, Hebreeuws. Eerst geboorterecht. Hoe vaak komt het niet voor daar? De kwestie van wie wordt de erfgenaam, wie wordt de opvolger, enzovoort. En dan impliciet, wie is er bestemd voor de hemel, voor de tempel? Heb je dat nog? En al die verbindingen in de Bijbel zijn van eminent belang. Hanna die geen zoon kon krijgen en toen ze er een kreeg, bracht ze hem in de tempel. Samuel. En Maria die geen zoon kon krijgen, want die bekende überhaupt geen man, zei ze. Ik heb het van haar zelf gehoord. Dat zei ze toch zelf? Ja. En ze kreeg een man en wat doet ze ermee? Ze brengt hem naar de tempel. En overdrachtelijk, ja, daar is hij ook. Samuel, die eigenlijk gewoon een beeld is van het woord van God als zodanig. Daarmee ook van Christus trouwens. En van waaruit het een en ander op aarde geregeld zou worden. En geregeld werd in de loop van de geschiedenis. Maar ook de Heer Jezus. En dat was inderdaad ook een Anna bij. En die kwam het een en ander vertellen. Precies, ja, zo ging het, ja. En Maria enzovoort. En dan krijg je die eerstgeboren is voor de hemel. Maar vergis je niet. Ik blijf volhouden en het was niet alleen mijn vader, maar het is tamelijk orthodox wat ik nu zeg. Al past men het niet algemeen toe. Namelijk dat als het Oude Testament spreekt over de Messias, dat wil zeggen de verheerlijkte, dan gaat het impliciet over de gemeente die zijn lichaam is. En dat betekent dat voor zover het Oude Testament spreekt over een hemelse toekomst van de Zoon des Mensen, net zo goed gesproken wordt over de hemelse toekomst van de gemeente van eerstgeborenen die verzameld wordt in de dagen voorafgaand aan zijn openbaring in heerlijkheid. En dat dat verborgen moest blijven allemaal in het Oude Testament, ja, maar ik zeg weer, hoe dan? Nou, door te spreken over de Messias, maar het is inclusief degene die aan hem deel zouden krijgen. En dat er zulken zouden zijn, staat er ook. Dat er zijn die aan hem deel krijgen. De Bijbel, het Oude Testament spreekt over de tzaddikim. Die natuurlijk al lang door de theologen zijn wegverklaard. Al was het maar door de Joodse theologen. De tzaddikim, de rechtvaardigen. Maar het is gewoon de gemeente in het Oude Testament. Zie? Nee, niet de vrome Joden met hun klezmermuziek. Hoewel ik er niks tegen heb, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Nee, het gaat over de gemeente. Het ligt allemaal vast in de oud-testamentische profetie, die vaak dan cryptisch is, maar het ligt zeker vast in de oud-testamentische beelden. Want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En waar het over gaat dus, is dat u en ik, wij zijn kinderen Gods. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten wissenwaarachtig wel dat als hij geopenbaard zal worden, zullen wij hem gelijk wezen, in Johannes 3, en wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossense 3. Welke heerlijkheid? Nou, van de heerlijkheid van de Zonen Gods uit Romeinen hoofdstuk 8. Dat is wat wij verwachten, heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Of een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden trouwens. Namelijk bij de verlossing van ons lichaam en daarna onze verschijning met de Heer in heerlijkheid. En voor dat doel gaan we hem dus eerst tegemoet. Dat laatste acht ik redelijk bijzaak eigenlijk. Natuurlijk gaan we hem tegemoet, anders kunnen we niet met hem verschijnen op de wolken des hemels. Met de Zoon des Mensen samen enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Zie? En dat is omdat waar wij nu kinderen Gods zijn, zullen wij tot zonen gesteld worden. In elk geval de gehele gemeente collectief als die ene mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God, namelijk Gods troon. Dat is wat het is. Zie? En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dat profetisch woord, dat zeer vast is. En dat ons vanaf de beginnen spreekt over dat eerst geboorterecht, die vererving van uw beloften. En we danken u dat we mogen leren verstaan uit dat woord, dat wij door de rijkdom van uw genade deel hebben gekregen aan de vervulling van deze dingen. En dat u ons niet alleen gemaakt hebt tot uw kinderen, maar ook tot mede-erfgenamen met Christus en dus tot erfgenamen van één koninkrijk dat u vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel beloofd hebt. We danken u dat we daar naar uit mogen zien, naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en het herstel van al die dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En daarom ook, wij danken u dat we hier mochten zijn en dat we ons bezig mochten houden niet met wat mensen allemaal in de loop der eeuw hierover gezegd of geschreven hebben, maar fundamenteel in de eerste plaats met wat u erover geschreven hebt, dan wel hebt laten opschrijven door uw apostelen en profeten. Wij danken u daarom voor dit woord, dat levend en krachtig is. Dat woord dat in zichzelf bestaat. Dat woord dat de eeuwen heeft overleefd. Dat woord dat van eeuwigheid is. En dat spreekt over een eeuwigheid die u zal tot stand brengen in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Vader, wij danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Omdat uw woord dat zegt en ons ook oproept om in dat bewustzijn te leven dat we onderweg zijn naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden en die berust op uw kracht die in onze zwakheid zou worden volbracht. En daarom, Vader, we zien naar u op en bevelen ons bij u aan. We vragen u in alle ernst en op grond van uw beloften, weest u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis, de chaos van deze wereld en richt u ons oog op u, opdat wij u zouden zoeken, uw waarheid, uw wijsheid en zouden wandelen in uw licht tot verheerlijking van uw naam. Amen.